Goed, ik zit hier met Naïem Willems van Hotler Enterprises, waar Altilli een onderdeel van is. En wie ben je? Wat is je achtergrond?
Ik ben Naïem Willems, eigenaar van Hotler Enterprises. Ik kom officieel uit Nederland. En mijn achtergrond, ik heb me altijd verdiept in metaaltechniek. En eigenlijk altijd een klein beetje in computers. En heel veel in auto's. Voornamelijk in auto's. En sinds 2016 ben ik me gaan verdiepen in crypto. En met crypto bedoel ik voornamelijk Bitcoin en verschillende soorten cryptomunten.
En hoe is dat zo gegaan? Hoe ben je daarin mee in aanraking gekomen?
In 2016 was ik begonnen met minen. En ik las hier en daar wat verhalen. En toen zat ik geloof ik ook nog een tijdje op school. Toen volgde ik procestechniek. En daar had iemand het over Bitcoin minen. En hij had een miner staan en toen dacht ik van ja, wat is dat nou, Bitcoin minen? En toen gaf hij mij wat meer informatie over digitale munten. Ja, en dat vond ik toch wel interessant. En toen ben ik mezelf ook wat meer gaan verdiepen in minen. Ja, alleen ik ging dan meestal tot het uiterste. Het was dan niet meer om zoveel mogelijk cryptomunten te minen, maar gewoon te kijken wat de technologie erachter is. En dan ja, ging de videokaarten bijvoorbeeld overklokken. Ja, ik ging dan voornamelijk Ethereum minen. En dan kijken wat ik met zo'n machine kon doen. En ja, gewoon volledig overklokken aan allerlei gekke dingen. En toen de hype begon in 2017, toen had ik besloten van, weet je wat, we gaan wat meer minen. We gaan nu wat officieel minen. En dan hadden we behoorlijk wat miners gekocht en investeerders bij elkaar gehaald om miners aan te schaffen. En toen zijn we gaan minen. Zo ben ik in de crypto verzeild geraakt. Ja.
Oké. Okay. Ja, je noemt net al Hotler Enterprise, maar wat doet dat bedrijf allemaal?
Nou ja, we begonnen dus eigenlijk met minen. En toen was het nog geen officieel bedrijf. En net na de hype, dus ik geloof in januari 2018, toen zagen we verschillende ICO's voorbij komen. Dus projecten die iets met crypto gingen doen. En dan kwam je heel vaak gekke dingen tegen. Weet je wel, dat iemand een cryptomunt ging maken voor... voor wat dan ook, een heleboel gekke en rare dingen. En toen hadden wij zoiets van, ja, dat kunnen wij veel beter. En toen zijn we een officieel bedrijf gestart en zijn we een project gestart genaamd Credit. En het zou dan in eerste instantie zou het een betaalsysteem gaan worden. En we zouden het huidige spaarsysteem met zegels en wat je zeg maar spaart bij een supermarkt of bij een winkel. Dat zouden wij gaan vervangen met digitale munten. Alleen, we hebben behoorlijk wat problemen gekregen in Nederland wat betreft ICO's zeg maar. En we hadden het idee dat we het niet zouden gaan redden als we ons alleen maar gingen focussen op betaalsystemen of op spaarsystemen. Want het is namelijk zo, iedereen claimt natuurlijk dat ze het snelste betaalsysteem hebben of dat ze een supersnel netwerk hebben. En ja, met alleen een betaalsysteem ga je niet redden in 2018 of 2019. Mm. En daarom hebben we besloten om veel verder te gaan met credit. En ja, dan zijn we ons gaan focussen op credit KYC, smart contracts, de Valkyrie deployer. En nu hebben we een heel ecosysteem gemaakt van credit. En dat is waar we voornamelijk mee bezig zijn, ja.
Maar ja. Wat is de houding eigenlijk van de Nederlandse overheid ten opzichte van dit soort dingen? Cryptohandel en ICO's?
Nou ja, toen ik eigenlijk in 2016 begon met crypto, toen kon je op internet niet veel vinden. Of in ieder geval, de overheid bemoeide zich er niet veel mee met crypto of digitale munten. Hm. En dat was ook wel prima. Ik ben eigenlijk crypto ingegaan omdat ik ook de vrijheid wou proeven. Ik hield er wel van om gewoon de vrijheid te proeven. Ja, net na de hype zeg maar, in januari 2018 zag je toch wel dat de Belastingdienst ermee ging bemoeien. Verschillende instanties, AFM, en ze gingen cryptobedrijven onderzoeken wat ze nou deden, hoe ze daar geld uit konden halen en of het wel legaal was allemaal. In 2018 had ik zoiets nou van, ja, je hoort vaak, heel vaak mensen zeggen van, Bitcoin dat wordt vaak geassocieerd met de zwarte markt, met darknet markets en allerlei illegale dingen en met witwassen. Alleen, dat heb je ook met euro's. Er wordt veel meer geld witgewassen met euro's dan met bitcoin. En met bitcoin is dat minder dan 5%. Ik bedoel, bitcoin wordt ook voor andere dingen gebruikt. Alleen, ik had zoiets van, ik ga een verandering maken in 2018. Wat gaan we doen? We gaan een officieel bedrijf starten. We zoeken een goede accountantsbureau. We geven gewoon alles netjes op bij de Belastingdienst. En we doen een KYC voor alle onze investeerders. We doen alles netjes zoals de Nederlandse overheid van ons zou mogen verwachten. En dat hebben wij dus gedaan. Alleen dat heeft voornamelijk tegen ons gewerkt. En daarmee bedoel ik dus eigenlijk dat... Ja, een voorbeeld bijvoorbeeld met Bitonic. Bitonic is een Een soort van een Bitcoin exchange. Je kunt daar je Bitcoin naartoe sturen en je krijgt er euro's voor terug en andersom ook. En toen ik daar in 2016 zaken mee deed, toen ging alles prima. Ik had ja, leuke contacten daar en ik kon gewoon mijn geld laten uitbetalen of mijn Bitcoins laten uitbetalen. Ik kon prima Bitcoins inkopen. En in 2018, midden 2018, kreeg ik ineens hele rare berichten van: ja, en waar komen je Bitcoins vandaan? En kun je handelshistorie laten zien? En een heleboel rare vragen. En toen wij dus zeg maar een mining project hadden overgenomen, toen hadden wij ook alles officieel op papier gezet en ook KYC gedaan. En net op het moment dat wij wilden gaan starten met het minen en mining apparatuur gaan aanschaffen, kregen wij een brief binnen van de AFM. En daarin werd vermeld dat wij al onze zaken moesten stopzetten als we niet zeker wisten of we correct bezig waren. We moesten ineens alle gegevens van onze investeerders naar hen toesturen, van alle Nederlandse investeerders, met daarin van hoeveel ze geïnvesteerd hadden, wat de namen zijn, of ze een KYC hebben gedaan, noem maar op. Ja, op het einde van de brief stond natuurlijk van: als je niet meewerkt, dan gingen ze ons een dwangsom opleggen. Dus ja, vervolgens hebben we alles stopgezet met het miningproject, tijdelijk. En ja, ze hebben dus een onderzoek gedaan van ongeveer 2 maanden. En uiteindelijk zeiden ze van na 2 maanden: ja, je kunt gewoon je ding doen en het is prima zo. Er is niks aan de hand. Maar intussen in die 2 maanden hebben we dus wel enorm veel verlies gehad. We moesten op de website in het groot neerzetten van dat wij eigenlijk geen Nederlandse investeerders meer mochten aannemen. Dus de investeerders hadden zoiets van: ja, wat is nou weer aan de hand? Dus die hebben het geld eruit gehaald. En ja, we gingen eigenlijk bijna failliet, dankzij de AFM.
Och.
En in januari, toen werd mijn geld vastgehouden bij Bitonic. Dat was iets van 8000 euro. We hadden iets van 8000 euro aan kosten bij een advocatenbureau. En ik had alleen nog maar bitcoins. Dus ja, ik had wat bitcoins omgezet om een advocaat te betalen, om het verhaal van AFM te betalen. En vervolgens werd gewoon 8000 euro bij Bitonic vastgehouden. En zeiden ze van: ja, laat maar zien waar de bitcoins vandaan komen, anders kunnen wij niks voor je doen. Nou goed, toen heb ik dus een dikke middelvinger opgestoken naar Bitonic. En heb ik besloten om ja, de boel te gaan veranderen. En toen ben ik naar Zweden gegaan.
En hoe
Ja.
is je ervaring met de Zweedse overheid?
Nou, dat is echt totaal anders. Maar heel simpel, als je bijvoorbeeld de Belastingdienst in Nederland opbelt en je kunt 10 keer bellen, of je kunt zelfs 100 keer bellen, je krijgt 100 verschillende mensen aan de lijn, maar je krijgt ook 100 verschillende antwoorden. En
Ja.
in Zweden is het zo, je kunt 100 keer bellen en 100 verschillende mensen aan de lijn krijgen, maar je krijgt maar één antwoord. En dat is gewoon het correcte antwoord. Iedereen weet waar hij mee bezig is, hoe je bitcoins moet opgeven bij de Belastingdienst, waar je de informatie vandaan haalt, hoeveel belasting je betaalt. Alles is daar netjes en duidelijk omschreven. En bitcoin wordt, of ja, eigenlijk alle cryptocurrencies, dat wordt in Zweden niet gezien als iets illegaals of iets ja, zwarts eigenlijk. Want Zweden loopt echt voorop qua technologie en ja, zij houden van innovatieve projecten. En alles wat met blockchain of met crypto te maken heeft, dat vinden zij super.
Dat is best wel raar, want in Nederland doet het voorkomen alsof zij een beetje de voorloper zijn op dat gebied.
Ja, nou ja,
Maar
goed, wij hebben dus gemerkt dat niet zo is. Nederland
ja.
doet zich daar inderdaad wel voor, maar dat zijn ze dus absoluut niet.
En zijn de regels in Zweden ook veel soepeler in verhouding met Nederland?
Ja, dat wel, want we hebben verschillende projecten overgenomen. Eén daarvan is een handelsplatform. En ja, dat hoef je in Nederland natuurlijk niet te proberen, want dan is het dus gewoon, dan willen ze echt alles weten over je klanten en hoeveel ze investeren, wie je klanten zijn. En ja, dat soort informatie proberen wij natuurlijk privé te houden voor de klanten. Om ja, gewoon, klanten hebben ook recht op privacy.
Ja.
En Zweden heeft gewoon zoiets van: ja, je mag gewoon lekker handelen, zolang je maar opgeeft hoeveel je verdient en belasting betaalt. En voor de rest willen ze gewoon dat je zelf bijhoudt wie je klanten zijn. En als je iets opmerkt wat niet door de beugel kan of wat niet normaal is, grote transacties van vreemde personen of wat dan ook, dat willen ze dus wel dat je opgeeft. Maar het wordt niet geforceerd. Ze beginnen niet meteen over dwangsommen of wat dan ook. En ja, ze laten gewoon je ding doen en zijn heel erg soepel en flexibel.
In ieder geval die informatie die dat noemen ze een KYC, een Know Your Customer. Hoe sta jij daar tegenover?
Kijk, in feite heb ik zoiets van: KYC dat. Ja, kijk, als je bijvoorbeeld. We hebben het over digitale munten, maar wanneer is dat nou geld? Snap je? Bij World of Warcraft bijvoorbeeld. Ja, ik speel geen World of Warcraft, maar dan kun je ook digitale producten kopen. Alleen waarom doe je daar geen KYC voor? Ik bedoel, je betaalt met iDeal of met een creditcard en je koopt digitale producten op World of Warcraft, maar dat geef je niet op bij de Belastingdienst of wat dan ook. En daar hoef je geen KYC voor te doen. Dus ik vind wel dat mensen ja, de vrijheid mogen hebben om, om dingen te doen zonder KYC. Dus ook het verhandelen van cryptomunten. Alleen ja, ergens vind ik het ook natuurlijk wel goed dat als je, dat er grote bedragen, als die verhandeld worden, dat je in ieder geval wel weet waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat. Dus ja, een KYC bij grote bedragen, dat vind ik op zich niet zo'n probleem. En ja, het wordt niet gedwongen in Zweden. Het is gewoon dat je het zelf in de gaten moet houden. Dat je met de juiste mensen omgaat en dat het niet om, ja, om verkeerde dingen gaat.
Vanaf welk bedrag heb je een KYC nodig bij jouw beurs?
Op dit moment nog helemaal niks. Je kunt gewoon handelen zoveel als je wilt. Maar want het bedrijf is op dit moment nog in Hongkong geregistreerd. En zodra we het naar Zweden halen, dan zal het vanaf 10, 5 of 10 bitcoins zijn. Afhankelijk van de waarde van de bitcoins natuurlijk.
Ja, goed, jij hebt een beurs, Altilli. Nou goed, mensen die op vrijderadio.com komen, die zien wel eens de Liebeland, de reclamebanners van de Liebeland Merit en de korte Yoshi token en de E-gulden. En dat is allemaal dan op Altilli.com.
Ja, klopt.
Ja, vertel daar eens wat over.
Ja, ik kwam eigenlijk met Josje in aanraking wat was dat nou? Met Liebeland Merit. En toen ik het va ja, we krijgen natuurlijk heel vaak aanvragen op Altilli van ja, willen jullie ons listen? Willen jullie dat misschien gratis doen? En mijn project is anders en dat is interessant. Daar proberen we wel naar te kijken, maar heel vaak is het niet interessant. Alleen ja, de Liebeland Merit vond ik wel interessant. Dat ging dan over. Ja, ik had me in ieder geval goed ingelezen op Wikipedia waar het over ging. Vervolgens ging ik meerdere vragen stellen aan Yoshi. En het project vond ik zelf zo interessant dat ik zoiets had van ja, daar ga ik voor, daar ga ik wel iets voor doen. Dus ik heb ze gratis gelist op Altilli. Vervolgens kreeg ik ook te horen van dat het de eerste SLP-token zou zijn van Bitcoin Cash. Dat er nog niemand Bitcoin Cash tokens had gelist. En daar wouden wij als eerste mee zijn. Dus ja, we hebben als eerste Bitcoin Cash SLP tokens gelist.
Maar
Ja.
kijk op die beurs voor de eventuele luisteraar die nog nooit gehandeld heeft in crypto. Hoe gaat het in zijn werking?
Ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat je iets van kennis hebt met cryptomunten, dat je eigen research kunt doen. Het belangrijkste is dat je alles wat je op internet leest, zeg maar, dat er niet altijd hoeft te kloppen. Dus wat je het best kunt doen is gewoon groepen joinen, bijvoorbeeld Nederlandse crypto groepen, en daar kijken naar of ja, praten met mensen die handelen in bitcoins of andere cryptomunten. En dan bedoel ik niet luisteren naar mensen die zeggen ja, koop dit of koop dat, maar iemand die zich echt duidelijk, ja, die duidelijk informatie geeft. En een daarvan is Dutch Crypto Talk, en dat is een Telegram groep. En dat zijn hartstikke leuke mensen en die praten met elkaar over crypto. En hoe je kunt handelen en hoe je wallets aanmaakt en hoe je alles weer omzet naar euro's. En ja, zijn leuke mensen en daar zou ik mee beginnen. En vervolgens als je wilt handelen op Altilli, dat is, ja, we zijn wel bezig met een handleiding om het makkelijker te maken voor mensen. Maar het is eigenlijk gewoon in feite een account aanmaken. Je krijgt vervolgens daarna een lijst met coins waar je uit kunt kiezen. Als je daarop klikt, dan kun je een wallet aanmaken en daar kun je cryptomunten op laten storten. En vervolgens kun je daarmee gaan handelen.
De aan te raden is natuurlijk om een munt te kopen wanneer die eigenlijk nog niet zoveel waard is, en dan verkopen wanneer die gestegen is.
Ja, precies.
Nou, dat is
Ja,
een beetje het logisch
maar.
natuurlijk, maar
Ja,
de
ja.
grote fout is natuurlijk dat mensen in de hype meegaan en ze zien hem omhoog gaan en denken meteen, oh, hij gaat nog hoger.
Ja.
En dan ben je niet zo slim bezig.
Nee, precies. Dan zou je het juist niet moeten doen. Nee. Nee, het belangrijkste is wel dat op het moment dat je de basis kent. Dus om te beginnen zou ik voor de beginners dan iets van bitcoins kopen. Gewoon kleine bedragen. En daarmee gewoon naar een beurs sturen en weer eruit halen. En de basis leren kennen. En vervolgens gaan verdiepen in cryptomunten. Wat ze doen, wat ze van plan zijn, noem maar op. En daarop gaan speculeren. Ja, en het belangrijkste is natuurlijk dat je alleen maar uitgeeft wat je kan missen. Want ja, er zijn natuurlijk mensen die hebben ergens een tientje verdiend of ze hebben 1 keer 100 euro verdiend. En vervolgens gooien ze een hele spaarrekening erop. En dan kun je zo alles kwijtraken.
Bitcoin is de afgelopen maand is het weer een beetje een opleving geweest, hè, naar de $8.000 gestegen.
Ja.
Verwacht je dat er nog een nieuwe opleving komt, zoals in 2017?
Ik verwacht wel dat Bitcoin ja, ik noem maar wat, om een bedrag op te noemen dat het boven de 50.000 euro gaat. Of nog hoger. Maar het zal nooit meer in zo'n snelle stijging gaan. Dus de hype die is er denk ik wel uit. Ik denk dat de markt ook helemaal schoongeveegd is met scambedrijven en projecten die niks opleveren. Dus ja, in feite is het wel goed geweest dat de koers weer teruggezakt is. En de staatsbedrijven die hebben het overleefd. En dan, Ja, ik denk wel dat de koers omhoog gaat. Het zal alleen niet meer zo snel gaan als in 2017. Dus dat het de ene keer van, ik noem maar wat, van $3000 naar $20.000 gaat. Dat zal denk ik niet meer gebeuren. Maar wel langzaam, ja.
Oké. Wat zijn jouw favoriete crypto-projecten, coins?
Ja, waar ik voornamelijk naar kijk is naar projecten die smart contracts hebben. Of een eigen. Nou, als je kijkt naar Arc bijvoorbeeld, daar kun je met meerdere talen op werken. Dus of je nou JavaScript kent, of TypeScript, of Python, of wat dan ook. Dan heb je bijvoorbeeld Nablio, die heeft iets speciaals. Daar kun je met tokens met metadata creëren. Dus eigenlijk cryptomunten die een eigen platform hebben, waarbij je tokens op kunt bouwen. Daar ga ik voornamelijk voor. Ja, ik heb zelf bijna niks van andere cryptocoins, behalve Arc, Credit. Ja, en bitcoins natuurlijk. Maar ja, waar ik wel op focus is dat ik niet emotioneel gebonden raak aan een cryptomunt. Dus als je eenmaal geïnvesteerd hebt en je leert leuke mensen daar kennen bij een cryptogroep, dat je dan ook bij die cryptomunt blijft, ook al heb je verlies gemaakt. Dan zou ik er meteen uitstappen. Dus echt gewoon ja, projecten volgen die je ja, echt iets opleveren. Die iets belangrijks doen en iets voor de toekomst betekenen. Dus ik volg eigenlijk niet meer de hype.
Ja, je noemde trouwens nog iets van mining day. Doe je ook iets aan cloud mining?
Ja, zoals ik al zei, we zijn dus wel een mining project gestart. En ja, het is eigenlijk een project dat we hebben overgenomen. Het project ging bijna failliet eigenlijk in 2018. Toen hebben wij het overgenomen. Toen gingen we zelf bijna failliet, dankzij de AFM. Maar ja, toen zijn we dus naar Zweden gegaan. En daar is de stroom een stuk goedkoper. En we zijn wat creatiever geworden met mining hardware. En we zijn inderdaad bezig met FPGA mining. Wat wij wel hebben, is dat we tokens aanbieden. De tokens zijn €150 waard. En dat wat wij minen, dat doen we dan verdelen onder de tokenholders. Ja, en van de tokens, dat is het geld wat wij van de tokens krijgen, dat gaat dan weer terug in de hardware. Dus we kopen steeds meer hardware. Dus hoe meer mensen investeren, hoe meer hardware wij kopen en hoe meer mensen een uitbetaling krijgen. Want cloud mining, dat is geloof ik op ja, een contract van 1 jaar of 2 jaar en dan ben je dus echt afhankelijk van de koers. Terwijl dat van ons wel echt lifetime is.
Heb je nog projecten in de toekomst liggen waarvan je denkt van jongens, het is leuk voor het is interessant.
Jazeker. We hebben ideeën zat, in ieder geval voor de komende 10 jaar of 20 jaar. Waar we nu momenteel mee bezig zijn is, we noemen het de Aeronic Engineering Project. En wat we daarmee doen is zeg maar, wij willen de eerste forging node, dus ja, hoe zeg je dat in Nederlands? Dus, ja, een forging node in ieder geval, een soort van een server waar de blockchain op draait, willen we de ruimte in gaan brengen. En we willen eigenlijk een blockchain-netwerk in de ruimte gaan bouwen. Ja, dus dat is één project. Dan is er een project in de
Hoe doe je dat
pipeline.
met satelliet of zo of een
Ja. Dus de nodes die maken van verbinding met een satelliet. En vervolgens communiceert het weer met een station op de grond. Ja, de bedoeling is eigenlijk, kijk, omdat het natuurlijk in de ruimte is, is de latency weer heel erg hoog. Dus je kunt geen betalingssysteem, een supersnelle betalingssysteem maken. Het zou theoretisch wel kunnen, maar daar kijken we niet naar. Wat wij van plan zijn, is om zoveel mogelijk data in de ruimte op te slaan. Dat is wat wij uiteindelijk willen gaan doen. Ja.
Oh, dat is interessant, ja.
Ja. Maar nee, dat zijn we dus echt van plan om de noodse ruimte in te sturen. Of de ruimte in te sturen. En verder is er een zonnepanelenproject. Of een solarproject. Wat wij heel waarschijnlijk gaan overnemen. Daar hoor ik over 2 weken iets meer over. En de bedoeling is dan om met zonnepanelen ja, ons miningproject te ondersteunen. En de mensen die geïnvesteerd hebben in de zonnepanelen, dat die het geld krijgen uitgekeerd. Dus het profit van de zonnepanelen. Dus ja, het is geen cloud mining, maar in feite krijg je gewoon de winst van zonnepanelen uitbetaald. Ja. Ja, dus ja, we hebben van alles wat, maar ja, we blijven in ieder geval wel bezig. Ja.
Ja, nee, mooi.
Ja.
Geweldig, ja. Top. Nou ja, goed, dankjewel. Nou, voor we afsluiten, is er nog iets wat je aan het publiek wil vertellen?
Nee, ja, gewoon doe altijd je eigen research en wees voorzichtig als je in crypto handelt. En voor de rest, ja, geef altijd alles netjes op bij je belastingdienst.
Okay, je praat wel tegen libertariërs, hè?
Oh ja, was ik helemaal vergeten. Ja, sorry, ik kom niet. Nee.
Nee, goed joh, dankjewel.
Oké, graag gedaan.
Ja.
En ja, dank je.